naar je voorspellingen luisteren?
We beginnen bij de eerste voorspelling.
Nou.
Verwacht dat, Zelensky.
Het grote thema van 2022 wordt toch vooral de...
We gaan horen wat je daarover hebt gezegd.
Vast niks, niet veel goed.
Welkom bij de laatste aflevering van De Nabespreking, een serie podcast waarin we terugkijken op het afgelopen jaar. Ik ben Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, en naast mij zit Shaila Sital Singh. Welkom, Shaila.
Hallo.
Jij zit hier als voormalig columnist, mogen we wel zeggen, en een politiek duider, want in die hoedanigheid heb je begin van het jaar voorspellingen gedaan.
Klopt, ja.
We gaan kijken of die voorspellingen zijn uitgekomen. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Maar om te beginnen, het kabinet zit er nu een jaar. Wat is jouw algemene gevoel hierbij?
Mijn algemene gevoel bij dit kabinet is dat het is geen liefdes... hoe noem je dat? Geen liefdesrelatie. Ze zitten er toch echt ook omdat ze op elkaar zijn aangewezen. Het was een soort moedje. Het was de enige mogelijkheid bijna om te regeren, waarbij iedereen nog een beetje wilde meedoen. Ze hadden een best ambitieus regeerakkoord. En een deel daarvan lukt ook nog wel enigszins om uit te voeren. Een deel daarvan loopt echt redelijk in de modder. Daar gaan we het zo meteen denk ik ook wel over hebben. Ik vind het heel moeilijk te voorspellen. Omdat het is tamelijk liefdeloos geheel. Tamelijk moeilijk te voorspellen of dat nog heel lang bij elkaar blijft. Ja. Het gaat niet allemaal heel erg van harte. Nee.
Maar de dingen die succesvol doen, die lijken wel links. Want eigenlijk de terreinen waar succes boeken, of dat nou Carola Schouten is, gaan we het straks over hebben. Maar misschien ook Hugo de Jonge, hè, die zegt minder marktwerking op de woningmarkt. Ik ga weer meer de regie in handen nemen. Dat is toch klassiek sociaal-democratisch bijna. Nou, alle koopkrachtmaatregelen. Ja. Dus heb jij het gevoel ook dat ze relatief links zijn? Zeker?
Ja, nou ja, ze moesten allerlei ongelukken opruimen. Er is in het verleden je kunt het rechts noemen, in elk geval ander soort beleid gevoerd. En dat heeft allerlei ongelukken opgeleverd. En wat dit kabinet eigenlijk aan het doen is een beetje opdweilen wat er allemaal mis is gegaan in de vorige kabinetten, ook allemaal onder Rutte. En nu zijn ze het een beetje aan het corrigeren en dingen aan het opdweilen. En wie okay, de goed dus mag geen, aan het doen.
Het is niet links uit liefde, maar meer
ik denk uit
een soort
noodzaak. Ja, ik denk uit noodzaak, omdat het best wel veel echt niet meer goed ging. En dat was ook wel echt heel breed onderkend werd.
Okay, we gaan naar je eerste voorspelling.
Oh jee.
De voorspellingen zijn gelukkig niet gedaan aan het begin van het jaar, voor de oorlog. Want die oorlog heeft natuurlijk eigenlijk alle voorspellingen om zeep geholpen. We hebben je gesproken in maart, 15 maart. De oorlog was al begonnen. We gaan nu horen wat je hebt gezegd over het Russisch gas.
Wat je hoort is dat er nu wordt uitgesproken door allerlei regeringsleiders van we moeten van de afhankelijkheid van Rusland af. En dat betekent voor heel veel landen energieafhankelijkheid. Dus we moeten van de olie af en het gas. Terwijl de afgelopen 10, 20 jaar het Westen niets anders heeft gedaan dan zich volledig ophangen aan Russische energie. En als ik het even tot Nederland mag beperken of tot West-Europa, zullen regeringen in West-Europa het nooit zo ver laten komen dat hier de verwarming uit moet, of de benzine op de bon moet, of echt belangrijke industrieën afgeschakeld moeten worden van het net. Ik denk dat het heel veel woorden zal zijn, maar dat je hart, de gaskraan dichtdraaien vanuit Rusland. Ik zie dat niet op hele korte termijn gebeuren. En ook niet op middellange termijn. En misschien zelfs niet eens op lange termijn.
Nou, Shaila, de helft van je voorspelling klopt. We zijn niet op rantsoen gegaan.
Nee,
het kabinet heeft geen gaskranen dichtgedraaid. Sommige industrieën zijn wel gestopt, maar dat was omdat het gas zo duur werd. Maar het was niet omdat het door de overheid werd
niet uit strategisch belang.
Verordeneerd. Maar het andere, volgens mij importeren we bijna geen Russisch gas meer.
Ja, het is fantastisch. Ik heb vanmorgen de cijfers nog even opgezocht. Aanvankelijk kwam 40% van het Europees gas uit Rusland. En dat is nu teruggebracht naar 7,5%. Dus in de Europese Unie. Dit is Russisch gas naar de EU. Dus het is nog heel weinig. Er komt nog gas. Er stroomt nog gas uit Rusland. Maar het is nog maar 7,5% van de energiebehoefte. Dus er is in eigenlijk razendsnel tempo is Europa afgeschakeld van Russisch gas.
Ja.
En deels was dat afgedwongen. Ook de Rusland zelf hebben die Nord Stream 1, die ging toen dicht voor onderhoud. Ja. En toen was men in het Westen juist heel bang van, oh jee, als de Russen ons maar niet afsluiten. En dat gas is inderdaad niet meer op gang gekomen, althans niet in die mate als voorheen. En dat heeft denk ik ook wel te maken met dat de Europese eensgezindheid om uit te blijven stralen dat dit een illegitieme oorlog is, dat die ons zeer bedreigt in het hart van Europa, aan onze grenzen, al onze waarden, daar wordt de grabbel worden gegooid. Dat zo samenbindend heeft gewerkt dat iemand als von der Leyen, de commissievoorzitter, waar Mark Peperkorn, onze correspondent, onlangs een prachtig portret van had gemaakt, dat die kennelijk het momentum heeft kunnen gebruiken om te zeggen, nee jongens, we gaan er echt vanaf en we gaan plafonds instellen en we gaan maximale prijs bepalen wat we nog willen betalen voor die olie. Ja, wonderbaarlijk, maar ja. Het kan dus in zo'n hele grote crisis.
Je hebt haar naam genoemd. We moeten het eigenlijk over de Haagse politiek hebben, maar laten we toch heel even een uitstapje maken naar de Europese
Haags.
Politiek.
Eigenlijk is het een verlengstuk van de Haagse politiek, ja. Of is Haagse politiek een verlengstuk van de Europese. Dus je kan het prima als een binnenlands onderwerp behandelen.
Jij bent heel lang ook correspondent in Brussel geweest. Ja. Dus jij kent die besluitvormingsmachine heel goed. Zie je onder von der Leyen echt iets nieuws gebeuren? Dat je het gevoel hebt dat daar ontstaat echt een krachtige Europese regering met een sterke leider?
Je ziet, wat je ziet is dat von der Leyen wel die ambitie heeft en dat ze die ook neemt en dat ze die ruimte ook krijgt. En dat ze zich breed maakt op terreinen waar 10, 20 jaar geleden de Europese Commissie of de EU zich helemaal niet zo breed durfde te maken, zoals die energieafhankelijkheid. Maar hiervoor ook al in de coronacrisis met gezamenlijk mondkapjes inkopen, vaccin inkopen, wat ze heeft gedaan. Er was toen een initiatief van een aantal landen om gezamenlijke vaccins in te kopen. Toen is von der Leyen daar doorheen gebaaid en gezegd, nee, dat gaan we als EU doen. Dus ja, ze maakt zich breed en ze weet ook wel, ze heeft natuurlijk een tijd mee, omdat het nu oorlog is, ook een soort gevoel van urgentie te kweken onder al die Europese regeringsleiders om te denken, ja, laten we dan maar inderdaad, ja, we moeten toch echt samen optrekken.
Ja, en die lidstaten laten zich dat wel gevallen. Dus deels in het verleden was dat toch, levert het ook al veel tegenstand op.
Je had altijd opstandige lidstaten, nou eentje is uitgetreden, dat is Groot-Brittannië, of het Verenigd Koninkrijk. Hongarije is natuurlijk toch opstandig, je blijft natuurlijk opstandige lidstaten hebben. Hongarije ligt nu heel erg dwars, ook in de steun aan Oekraïne bijvoorbeeld. Maar er is een eensgezindheid die we lang niet hebben gezien op deze manier. Ja.
En moeten we ons gelukkig prijzen dat daar nu een vrouw als von der Leyen zit? Hè? Er is toch iemand die met een enorm calvinistisch arbeidsethos werkt, keihard.
Ja, ik vond
geen frivoliteiten.
Fantastisch.
Ze woont in een kamertje zonder ramen, geloof ik.
Ja, een kamertje naast haar werkkamer zonder ramen, daar slaapt ze. En ze heeft dan wel een buiten waar ze kippen heeft die vernoemd zijn naar prinsessen. En eentje heet Angela, een van haar kippen. Maar okay. Dat vond ik een geweldig detail.
Dat is de enige frivoliteit die ze zelf toestaat.
Ja, dat was eigenlijk het enige frivole detail wat over haar bekend was, kennelijk. Nee, maar calvinistisch, hardwerkend, maar ook wel een bepaalde taakopvatting die vrij misschien directief is, maar misschien ook wel nodig is nu. En die de lidstaten zich kennelijk wel laten welgevallen.
Ja, goed. We zijn van het Russisch gas af. Waar komt het gas eigenlijk nu vandaan? Hebben we daar zicht op? Is het vooral Qatar? Dat is het grote wonder. Maar het grote wonder is dat we dus veel sneller dan we allemaal dachten een alternatief voor het Russisch gas konden vinden. Volgens mij hebben we nog wel heel veel Russisch gas gebruikt om in onze opslagen
onze opslagen zitten vol en daar zit nog een deel Russisch gas in. Ja. Maar ja, dat stroomt niet, hè? Dat was er al. Ja, het is precies. Een voorraadgrootheid, geen stroomgrootheid. Ja.
Oké. Laten we naar het volgende fragment gaan.
Ja, de solidariteit van Nederland met Oekraïne is al ongelooflijk op de proef worden gesteld. Nog niet zo lang geleden is hier het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne gewoon weggestemd. Hè? Dus er is niet een soort lange historische traditie van solidariteit tussen Nederland en Oekraïne. Die is echt op geen enkele wijze. Dat er nu even een enorm gevoel van solidariteit is, is heel begrijpelijk. Het is een ongelooflijke generositeit nu. Iedereen wil een Oekraïner in huis. Nee, dat blijft niet zo.
Shaila, is de mens toch minder slechter dan je dacht in het begin van het jaar. Want de houding jegens Oekraïne. Het kan natuurlijk ook voortkomen uit afkeer van Rusland. Dat we Oekraïne zo fel steunen. Of uit angst voor Rusland ook wel misschien. Maar feit is dat eigenlijk die steun het nog steeds wel is.
Ja. Ik bedoel,
en ze worden ook nog steeds vrij royaal opgevangen. Misschien niet minder door gezinnen, maar nog wel ook door gemeentes.
Ja, die steun is er nog. En deels is dat ook een soort morele steun. Want de wapens, zeg maar, de echte harde steun komt nog steeds uit Amerika. Dus een soort luchtbrug van wapens uit Amerika. Maar er is nog steeds, hoe noem je dat? Unwavering support. Dus van die steun die niet wankelt. Mm-hmm. Wat betreft de opvang van Oekraïners. We hebben een van de kandidaatwoorden van het jaar was spijtgezin. Zo'n gezin dat Oekraïners heeft opgevangen en daar spijt van heeft. Maar dat is er natuurlijk. Dat soort verhalen zijn er allemaal geweest van mensen die zeiden... ja, we hebben onze deuren opgezet voor Oekraïne. Maar het was toch niet zo gezellig als we hadden gedacht. Of het was toch ingewikkeld. Maar het is niet zo dat ze worden uitgekotst of weg moeten. Dat er niet zoveel plek meer voor ze is. Wat je wel hebt gezien is dat die opvang van Oekraïners... zodanig heeft gedrukt op de opvangcapaciteit. Dat is overgeslagen op andere asielzoekers. Mm-hmm. Die hebben buiten geslapen bij Ter Apel. Die hebben in die pijplijn, zitten vast in die pijplijn. Die komen er niet meer doorheen. Daar moet nu een hele nieuwe asieldeal voor komen. Dat is wel versneld, denk ik, mede door die Oekraïners. En dat er zijn ook zorgen in Den Haag van... oh mijn god, er komen er misschien nog meer Oekraïners aan.
Ja.
En er wordt nu wel heel snel gesleuteld aan een wat verscherpte asieldeal.
Want deze gemeentes hadden vaak al het idee van... ja, we doen al heel veel om Oekraïners op te vangen. Vraag ons niet om ook nog reguliere AZC te creëren. Ja, want
Afghanen dat
kunnen we niet aan.
En Syriërs, en die blijven natuurlijk ook komen.
Ja, en nu is het idee van de spreidingswet... nou, dan moeten we gemeentes maar dwingen.
Ja, in de laatste instantie. Wordt dat de stok achter de deur om gemeente te dwingen. Ja.
Denk je dat dat gaat werken?
Kijk, dwang werkt natuurlijk nooit, bestuurlijke dwang. Dat kan alleen maar iets lelijks opleveren. Ik snap wel dat Erik van den Burg, de staatssecretaris die hiermee belast is... dit als laatste stok achter de deur nodig heeft... Nederland heeft nu eenmaal opvangverplichtingen, heeft zich verplicht aan allerlei internationale verdragen, probeert daar binnen wat mogelijk is daar een beetje onderuit te komen door deals te maken met andere landen en door te proberen ze ook binnen Europa verspreid te krijgen. Punt blijft, als een vervolgde Afghaan zich aan je grenzen meldt en aannemelijk kan maken dat hij rechtstreeks hier is beland, moet je er iets mee. Dus die opvang, die je kan niet alle opvang sluiten, dus je moet er iets mee. Mm-hmm. En het is ook een deels een zelfgecreëerde crisis. Hè? Want voorgaande kabinetten hebben, nadat er heel veel asielzoekers uit Syrië kwamen in 2015... En die bult een beetje was verwerkt, hebben ze heel veel opvanglocaties ook weer gesloten. Dus het was ook een soort zelfgecreëerde schaarste. Mm-hmm. Waardoor nu er weer een nieuwe golf asielzoekers komt... die zijn allemaal dicht. Ja. En gemeenten zijn begrijpelijkerwijs pissig. Die zeggen, ja, we hadden een prachtige opvang. Die hadden we met hangen en wurgen tot stand gekregen. Toen moesten dicht van het kabinet. Want dat was wel echt beleid, van we gaan het sluiten. Ja, en dan moeten we het nu weer openen. Ja, hallo zeg. Dus gemeenten zijn ook begrijpelijkerwijs boos over dat jojo-beleid. Dus het is ook een zelfgecreëerde crisis.
Maar heb je nou het gevoel dat ze het echt willen oplossen? Of zien we hier een beetje de vermorarisering, een heel moeilijk woord, van het Nederlandse asielbeleid? Hè? Dat vluchtelingenkamp op Moria, dat vinden we allemaal verschrikkelijk. Ja. Dat die mensen daar onder erbarmelijke omstandigheden moeten zijn. Maar je krijgt toch ook wel de indruk dat het veel politie wel goed uitkomt, want het is afschrikwekkend.
Zeker, dat buitenslapen was prachtige anti-reclame voor Nederland.
Ja. Maar heb jij, dat is natuurlijk moeilijk hard te maken of dat bewust in stand wordt gehouden. Ja. Maar je voelt wel dat er uiteindelijk, dat ze ook weer niet echt bereid zijn. Want ze zijn altijd bang dat als je het goed organiseert, dat er nog meer mensen komen.
Ja, er is wel een soort ingebakken angst bij Nederlandse beleidsmakers. Dat heet dan de aanzuigende werking. Dat zodra het allemaal te goed geregeld is, dat zich rondvertelt over de hele wereld en dat iedereen dan naar Nederland wil. En ik weet niet of dat waar is. Zo gezellig is het hier nou ook weer niet. En het lijkt me toch ook gewoon een basisverplichting dat je ervoor zorgt dat je opvang op orde is. En dit denken leidt tot allerlei ongelukken. We hebben Afghanistan gehad, de val van Kabul. En dat dan ook weer bleek. Daar zijn mensen die hebben voor ons gewerkt. Dat zijn Afghanen, die lopen gevaar. Wat je doet als net de regering is, is je neemt die mensen mee en je zorgt dat hun familie ook mee kan.
En onze eerste reactie was ontmoedigen. Want
daar
meteen, waren we
van oh mijn god, en lijsten van oh nee, maar als ze niet ook hun extended family meenemen. Dus dat meteen, zeg maar, het is ook meteen in de weerstand schieten van oh god, wat gaat de Telegraaf morgen schrijven?
Ja. Maar is Ursula von der Leyen, kan die dit ook niet gewoon even fixen?
Nou ja, er is binnen de EU is natuurlijk al heel lang het hele moeizame dossier van de herverdeling. Dus de asielzoekers komen allemaal in Moria aan, die komen in Griekenland aan, die worden daar opgevangen in onder echt erbarmelijke omstandigheden nog steeds. Die mensen liggen daar gewoon volgens iedere normale conventie waar we onze handtekening onder hebben gezet, die wordt daar overtreden. En die moeten verdeeld worden over Europa. En die verdeelsleutel, dat lukt niet. En we landen als Hongarije die zich daar tegen verzetten, die iedere poging tot verdelen boycotten. Dan gaan vervolgens landen als Nederland zeggen van ja, hallo, als niet iedereen meedoet, doen wij ook niet mee. Dus dat is misschien wel het taaiste dossier, het asieldossier, Europese asieldossier.
Het voelt ook allemaal zo totaal onmogelijk op te lossen. Wij hebben in het commentaar er ook vaak hoog oplopende discussies over. En het ene kamp zegt, je moet gewoon zorgen bijvoorbeeld dat asielzoekers zo snel mogelijk aan het werk gaan. Want dan voelen ze zich zo snel mogelijk thuis. Ja. Hier kunnen ze beter integreren.
Ja.
Dan krijg je ook veel meer draagvlak voor immigratie. Als je ziet dat ze snel aan het werk gaan. Maar ja, dan zeggen anderen al snel van ja, maar goed, als dat eenmaal bekend wordt, dat je hier direct mag gaan werken als je hier asiel aanvraagt, dan komt iedereen ineens weer naar Nederland. Dan zeggen al die mensen, smokkelaars, oh jongens, we moeten toch weer naar Nederland met z'n allen. Dus dat zet ons net het klem. Daardoor doen we niet wat goed en verstandig is. Omdat je altijd bang bent voor die aanzuigende werking. Niet doet wat goed en verstandig is, heb je geen draagvlak voor het immigratiebeleid. Dus dat zit gewoon helemaal vast.
Ja, je moet er volgens mij niet zo bang voor zijn. Het is lang de aantrekkingskracht geweest van het Verenigd Koninkrijk. Hè? Het was moeilijk om binnen te komen, maar als je eenmaal binnen was, er is een enorm gebied aan grijs en zwart werk. Je had meteen werk en je kon meteen een beetje in je leefonderhoud voorzien. Ook als je geen officiële status had. Was vrij makkelijk als je eenmaal
maar
binnen
is
was
dat
geraakt.
Is dat toch het ideaal? Want Carlijne Vos, onze verslaggever, heeft wel eens verhaal gehad over Somaliërs die in Nederland asiel hadden, maar toch naar Engeland gingen, omdat je daar in Birmingham, geloof ik, een hele bloeiende Somalische gemeenschap hebt, waar je
met
al meteen
aan
het werk kan.
Ja.
Kunnen we daar ook nog wat aan doen?
Ja, nou, en of we daar wat aan kunnen doen. Ik denk dat je heel veel ook doet voor de inburgering en de gewoon zelfstandigheid en waardigheid van asielzoekers als je ze op veel sneller die arbeidsmarkt op laat komen en als je daar niet te krampachtig over doet. En als je, mijn absolute overtuiging is ook, je hebt de vluchtelingenmigratie, dat zijn mensen die echt moeten vrezen voor hun leven en ergens naartoe moeten uitwerken. En je hebt de werkmigratie, de werkmigranten, mensen die hier komen en zich aanmelden als asielzoeker, maar die eigenlijk gewoon werk zoeken. Mijn stellige overtuiging is, als je dat veel makkelijker zou maken, als je zou zeggen, je kan hier gewoon 3 maanden komen werken en dan kun je op geen enkele voorziening verder een beroep doen. En daarna ga je weer naar huis en je kan wat makkelijker heen en weer reizen. Ja. Als je gewoon sluizen maakt waar arbeidsmigranten makkelijker heen en weer door kunnen gaan. Volgens mij ben je dan van een groot probleem van je opvangprobleem af.
Ja.
Want dat zijn mensen die willen gewoon een beetje geld komen verdienen. En die sturen dat weer terug naar huis. En die reizen op en neer. volgens mij moet je er niet al te moeilijk over doen en niet te formalistisch over doen.
Goed, mooie woorden. Verder stond het afgelopen jaar natuurlijk heel erg in het teken van de compensatie. Dat lijkt een soort nieuw politiek fenomeen. Tijdens corona werd al bijna alles en iedereen gecompenseerd. Het lijkt ook dat we daar nu aan gewend zijn. Ja. Gewoon tegenslag, overheid, jullie moeten het compenseren. We gaan horen wat je daarover hebt gezegd.
Vast niks, niet veel goed. Ik denk niet dat het kabinet heel veel geld nog in de samenleving gaat pompen om voor al die prijsstijgingen te compenseren. Ik denk dat ze dat niet willen, omdat het. En niet omdat het geld er niet zou zijn, want het geld is er wel. Er is gewoon heel veel geld. Maar ik denk dat ze wel af willen van een soort verwachting dat de overheid elke tegenslag voor je opvangt. Ik denk alleen daarom al dat het kabinet er zeer, zeer, zeer terughoudend mee zal zijn. Nou, dat viel tegen, die terughoudendheid.
Ja, nee, er is geen enkele terughoudendheid, toch?
Nee, er is heel weinig terughoudendheid. Ja, misschien wel geen enkele. Ja, ik ben daar wel verbaasd over. Ik dacht, op een gegeven moment is het geld ook op. En op een gegeven moment moet je ook tegen mensen zeggen, ja, we kunnen je niet tegen elk onheil beschermen. Maar die energieprijzen, want dit gaat om compensatie over energieprijzen, die liepen zo hard op en er was zoveel lawaai en er kennelijk toch ook in Den Haag zoveel beduchtheid voor van, oh god, misschien vallen er dan toch weer te veel mensen tussen wal en schip, dat er enorm weer met de geldduiden wordt gezwaaid. Miljarden, 7 miljard kost het volgens mij, zeg ik even uit het hoofd. Energieplafond voor volgend jaar. Nu in november, december krijgen we ook iedereen, ook mensen die het niet nodig hebben. Twee keer 190 of 195 euro. Ja. Hoeveel is het? Heel veel geld. Dat had ik niet verwacht. Wat je nu wel ziet, en dat vond ik wel interessant, is Sigrid Kaag, de minister van Financiën, die begint nu zuinig te doen en zuinig te kijken. Je hebt een najaarsnota, dus dat is dan de eerste aanzet weer voor de begroting van het volgende jaar. En in die najaarsnota heeft ze allerlei waarschuwingen opgezet. Van, hey, jongens, de tekorten lopen wel enorm op. En als nu de rente stijgt, want we hebben heel veel geld geleend als overheid toen het nog gratis was, en hebben dat allemaal uitgedeeld. Maar ja, die rentes gaan oplopen. Dat is niet een risico of een voorspelling. Dat is gewoon aan het gebeuren. Dus het gaat heel veel geld kosten. We krijgen enorm begrotingstekort. Dus het begint wat voorzichtiger te zijn. En er was deze week ook in de Tweede Kamer een debat over deze najaarsnota. En dan zie je dat een heel groot deel van de Kamer nog steeds op het spoor zit van, nou, niet te zuinig, gewoon geld uitgeven, want moet nog heel wat gerepareerd worden. Maar je ziet dat de VVD begint te draaien, begint te zeggen, ja, moeten we niet een beetje gaan bezuinigen? Het bezuinigingswoord begon al te vallen. Of moeten we belastingen gaan verhogen? Moet ergens, het is niet eeuwig, geld is niet gratis en we moeten iets gaan doen om dit gat te dichten. Dus het begint een beetje te draaien.
Maar heb je het gevoel dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten hier ook nog een rol spelen? Dat ze misschien het niet aandurven allemaal voor die verkiezingen de harde boodschap te verkondigen?
Ze zullen niet iets heel impopulairs doen aan de vooravond van die Provinciale Statenverkiezingen. Nee. Ik denk dat ze dat risico niet zullen willen lopen, want die Provinciale Statenverkiezingen zijn heel belangrijk, omdat daar de samenstelling van de Eerste Kamer uit voortvloeit. En er is heel veel beduchtheid, angst bij de coalitie dat ze hun meerderheid kwijt zullen raken. Dat kun je denk ik wel met veiligheid stellen op basis van de peilingen. Dus nee... Gelukkig kan ze nog ook even wachten met een al te impopulaire boodschap, want dat komt pas bij de voorjaarsnota. De begroting heeft de cyclus. Elk seizoen komt er weer een begroting langs. En dan moeten er misschien echt knopen worden doorgehakt. Maar dan zitten we, als het goed is, net na die verkiezingen.
Oké. En wat ik heel ingewikkeld vond in dit debat, kijk, je wil liefst alleen de mensen steunen die het echt nodig hebben.
Ja.
Maar ik heb zelf ook al wel gepleit dat dat al heel snel uitvoeringstechnisch een drama wordt.
Ja.
En alle uitvoeringsinstanties van de overheid zijn overbelast en hebben al genoeg problemen aan hun hoofd. Dus je wordt min of meer vanuit uitvoeringstechnische overweging word je gedwongen om iedereen maar te compenseren.
Door
rijk, arm, het maakt allemaal niet uit. Iedereen moet gewoon geld krijgen. En dan wordt het ook heel erg duur.
Ja, ik vind dat wel bezwaarlijk. Ik vind dat echt, ik vind dat heel moeilijk te verteren. Ik zelf heb die compensatie van november en december niet nodig, omdat ik een van de weinige, misschien wel laatst overgebleven mensen in Nederland ben die een vast energiecontract heeft, wat nog een tijdje doorloopt. Mm-hmm. Dus ik heb geen gestegen kosten. Dus ik voel me ook helemaal verlegen met het geld. Ik heb het naar Suriname gestuurd trouwens. Dat denk ik, nee, dan maar doe ik een persoonlijke ontwikkelingshulp. Maar het
Waar gaat het dan heen? Heb je daar een project lopen?
Er zijn altijd projecten. Er zijn altijd mensen die geld nodig hebben voor hun zieke kind. Voor een school. Er is altijd wel een school die computers nodig heeft. Er is altijd wel een weeshuis dat weer een televisie nodig heeft.
Maar dat zijn
dan heeft,
mensen, ken jij nog uit je tijd dat je daar woonde?
Ja, het zijn allemaal informele netwerken. En die zijn altijd geld, die kunnen altijd geld gebruiken voor...
Dus jij kan altijd heel direct steun verlenen daar?
Ja.
Maar het druist verder... Zeer in tegen jouw rechtvaardigheidsgevoel.
Ja, vind ik wel. Want het is toch overheidsgeld. Het is gewoon gemeenschapsgeld. En daar moet je prudent mee omspringen. Je moet ervoor zorgen dat je vangnetten hebt voor de zwakkeren. Maar je moet niet mensen die het goed hebben... of die een jacuzzi de hele dag hebben aanstaan... gaan lopen compenseren.
Nee, oké. Maar is daar toch ook niet sluipenderwijs iets veranderd? Dat misschien heel veel burgers helemaal niet het gevoel hebben... dat die overheid van hen is. Dat die overheid iets is wat buiten ons ligt... en die moeten ons gewoon heel veel geld geven... en dat we ons niet realiseren dat het ons geld is.
Ja, het is ons geld. Geven. Overheid geeft geld.
Het geld van onze kinderen misschien nog
meer.
Heb je het gevoel dat dat besef, is dat minder geworden of zo de laatste jaren?
Ja, ik weet niet of het per se minder is geworden. Er is sowieso natuurlijk wel een al geheel gewoon gevoel van wantrouwen. Of misschien niet op voorhand meteen geloven dat... Dat alles wat in Den Haag gebeurt, in een soort algemeen belang gebeurt. En misschien dat ook wel het gevoel stimuleert van... nou ja, als we dan geld uit gaan delen, prima. Kom maar op, geef maar aan mij, dat wil ik ook. Misschien ook wel een algemene mentaliteit. We hebben ooit een prachtig verhaal gehad... in de krant van Gijs Herderschee... over het begin van de AOW, de uitkering voor... gepensioneerden voor ouderen, zeg maar het staatspensioen kun je dat ook wel noemen. En dat in die begindagen mensen die het niet nodig hadden of geld overhielden, dat gingen terugsturen met een bedankbriefje aan meneer Drees. Omdat ze zeiden, ja, ik had nog een beetje over, ik heb het niet nodig. Nou ja, dat ik
die
geloof niet.
Uit.
Nee, er zijn natuurlijk genoeg mensen wel. Ik zag wel alle initiatieven voor van mensen die zeiden... geef je energiecompensatie aan de voedselbank. Ja. Of er zijn ook in Nederland allerlei informele initiatieven ontstaan... om iets te doen met je energiecompensatie als je hem niet nodig hebt. Maar ja,
we kunnen veiligstellen dat er wel iets veranderd is in de mentaliteit. Sinds
misschien
de jaren
wel.
50.
Dat
is ook logische individualisering. Het zou raar zijn als het niet zo was. Ja. Goed, we gaan naar een minister van wie jij heel hoge verwachtingen had. Een minister die hiervoor landbouw deed. En eigenlijk er niet in is geslaagd om stikstofproblemen in ieder geval op te lossen. Dat heeft ze lekker bij iemand anders neergelegd. Maar ze doet nu armoedebestrijding. Een portefeuille die wellicht veel beter bij haar past. Laten we luisteren wat je over Carola Schouten te vertellen hebt.
Wat me aangenaam heeft verrast en waar ik hoge verwachtingen van heb... is dit kabinet heeft bij zijn aantreden een minister van Armoede aangesteld. Dat is Carola Schouten. En die moet mensen die de afgelopen jaren zijn overreden door de overheid... weer in het goede spoor zien te krijgen. Maar die moet ook dat hele harde beleid... hele harde sociale beleid, wat mensen echt heeft getroffen, moet zij allemaal min of meer gaan rechttrekken. Ik heb daar goede verwachtingen van. Ze was een heel goed Kamerlid op dit dossier. Zij zou zomaar de personificatie kunnen worden van een heel nieuw overheidsbeleid voor de mensen die het slecht hebben getroffen.
Zijn je verwachtingen uitgekomen?
Ze is heel goed bezig. Ja. Ze is. Dat was ook bij aanvang van dit kabinet ook al wel vastgelegd. Van we hebben hele strenge sociale wetten ingevoerd. Misschien iets te streng. We hebben te strenge controles erop gedaan. We zijn uitgegaan van wantrouwen, van een mensbeeld. Van iedereen probeert maar te graaien. Maar we moeten ook vertrouwen geven aan de mensen. Nou ja, dat. Probeert ze heel erg te doen, niet alleen in woord, maar ook echt in beleid. Je hebt bijvoorbeeld die participatiewet, die is ingevoerd onder het tweede kabinet Rutte. Het is een vrij strenge wet, althans er zitten vrij strenge onderdelen in... voor mensen die in een uitkering zitten, wat ze wel en niet allemaal mogen doen. Mm-hmm. Het is nu bijvoorbeeld, als je een bijstandsuitkering hebt, mag je niet zomaar een gift ontvangen van iemand. Dat moet je meteen aangeven en dat kan als inkomen worden aangemerkt. Het gaat zelfs zo ver dat als je in de bijstand zit en je schiet iemand een bioscoopkaartje voor en die maakt dat dan weer over op jouw rekening, dat je dat even moet melden. Van dit is.
Want anders wordt het gezien als een gift en dat moet dan
anders
een mindering
kan het
worden
inkomen
gebracht.
zijn. Ja, want je mag helemaal niks bijverdienen of maar heel weinig bijverdienen. Je mag, als je bijvoorbeeld mantelzorg verleent aan iemand, kan je niet bij die persoon in huis gaan wonen, want dan ben je inwonend en dan heeft dat weer gevolgen voor de hoogte van je uitkering. Nee, er zijn allerlei dingen die niet mogen. En die mensen met een uitkering zozeer beperken dat ze echt bijna niks meer kunnen. En Carola Schouten is nu dat allemaal een beetje aan het terugdraaien. Dus als je nu in de bijstand zit en je verkoopt iets op Marktplaats en het is niet een handeltje van je of iets waar je echt een heel veel geld mee verdient, maar gewoon een beetje af en toe verkoop je wat. Dat mag je nu houden. Je mag bijverdienen tot 1200 euro per jaar. Je mag, er zijn veel ruimere mogelijkheden voor mantelzorg. Als je voor iemand zorgt, mag je daar heus een paar keer blijven slapen. Ja. Dus het is iets, hè, het is wat menselijker gemaakt en wat behapbaarder en wat leefbaarder. Dat is er nu allemaal aan doorvoeren en dat gaat allemaal gebeuren. En dan kun je zeggen, dat is ook wel de kritiek van, ja, het is ook een beetje pleisters plakken. Ja. Er moet misschien wel een fundamentele herziening komen van het hele sociale stelsel. Nou, dat gaat ze niet doen, maar ze probeert er wel een soort weer wat menselijke maat in te brengen. En absoluut het wantrouwen eruit te halen. Meer maatwerk, meer ruimte voor afwijking, meer hardheidsclausules. Ja. Meer oog voor dat je in je leven soms iets verkeerd kan doen. Of dat je ja, en dat je ook wel eens een cadeautje mag krijgen en dat niet meteen aan de overheid hoeft af te dragen, omdat je afhankelijk bent van een uitkering.
Het beroemde voorbeeld was die vrouw volgens mij in Weidemeer.
Ja, die kreeg boodschappen van haar moeder. Ja, dat mag ook niet. Hè? Dat is ook een gift eigenlijk. En die moet je aangeven, want het is een vorm van alternatief inkomen. Mm-hmm. En dat is al heel lang zo in de bijstand. Die bijstandswet is al heel lang heel streng. Maar het stond nooit zo op het netvlies van heel veel mensen. Omdat, ja, weet je, dat hoe vaak hoor je dat nou? Of weet je dat nou? En ik weet wel, ik maakte wel eens geld, of stuurde wel eens geld voor een familielid. En die heeft ook een uitkering. En dan moet je dat niet overmaken. Maar dat moet dan in een envelop. En dan moet je het aan de dochter geven of aan de zoon. Of weet je, dat moet via een omweg. Want anders is het meteen probleem. Probleem.
Gewoon zwart bijstandsgerechtigde gesteund.
Gaan we dit eruit knippen? Of zullen we het er gewoon in laten?
Ja, laat het er gewoon in. Het laat zien. Het is een heel goed voorbeeld van hoe dit eigenlijk uit de hand is gelopen. Maar het was natuurlijk ook een spiegel van een sfeer die ook in de samenleving hing, lang. Waar ik zelf nooit zo gevoelig voor ben geweest. Dat we het altijd het allerergst leken te vinden als iemand onterecht een uitkering zou krijgen. Ja. Dat is wel zo'n beetje het allerergste wat je als land kon overkomen.
Ja, en daar is
dus
het mee begonnen.
Het is erg om zelf te incasseren van de overheid en allerlei toeslagen. Maar
zodra iemand
anders te veel krijgt of iets krijgt waar hij geen recht op heeft, dat vonden we heel erg. Daar komt het natuurlijk wel een beetje uit voort. Het is ook, was toch ook een beetje een electorale behoefte, volgens mij.
Zeker, ja, zeker. Er was veel commotie daarover, elke keer weer als zoiets uitkwam. En dat was niet per se alleen iets van de VVD, maar juist ook van partijen die dit stelsel ooit hebben ingericht, van de Partij van de Arbeid en de SP. Omdat zij ook vinden dat het draagvlak daarmee ondermijnd wordt. Hè? Ja. Als je een regeling hebt ingesteld en die is van een bepaalde groep, en er maken mensen gebruik van voor wie het niet primair bestemd is, of misbruik, als je het zo kan noemen, ja, dan is het draagvlak onder zo'n regeling gaat dan ook weg en het geld lekt weg naar oneigenlijke, of naar mensen die het niet per se nodig hebben. Dus vanuit die gedachte is ook ontstaan van, nee, daar moeten we streng tegen optreden. En dat is volledig doorgeslagen, maar dan ook echt werkelijk volledig. En daar wordt nu weer van teruggekomen. Dat erkent ook de VVD van, ja, het is een pendule die heen en weer gaat. En gaan we weer richting vertrouwen geven, maatwerk. Je hoeft niet alles op te geven. En ongetwijfeld gaat er weer een moment komen dat men zegt, ja, het is wel echt een rommeltje geworden daar in die uitkering. En je kan er alles bij hebben en 3 auto's en een tweede huis in Frankrijk en niemand, geen haan die er naar krijgt. En dan gaat de pendule weer terug.
Goed, dankjewel voor deze vrolijk stemmende analyse. We gaan naar een andere politicus waar je, die interessant is om te volgen ook. Het is een CDA-kamerlid, een modern CDA-kamerlid, die aanvankelijk ook nog wel genegen leek om de landbouw serieus te hervormen.
Ja.
Derk Boswijk, we gaan horen wat je van hem verwacht.
Ik wil toch Derk Boswijk noemen. Dat is Kamerlid voor het CDA. Die doet, tussen twee aanleidingstekens, die doet de boerenlandbouw, stikstof. En die doet dat eigenlijk heel goed. Want die moet en de boeren te vriend houden, de hele boerenachterban van het CDA. En een enorme tournure maken, alles moet anders. En hij doet dat zo goed, vind ik. En handig. En ja, toch misschien zelfs wel integer. Dat is wel echt een Kamerlid om in de gaten te houden. Dat is volgens mij ook heel ambitieus.
Nou, Shaila, is hij nog steeds
zelfs
integer?
Zelfs wel integer, zei ik. Ja, ja, dat een rare, een van valse eigenschap. Opmerking. Ja. Ja. Ja, dat hele stikstofdossier is toch... Ja, dat blijkt toch zo ongelooflijk ingewikkeld te zijn. Hè? Het kabinet was met hele forse voornemens begonnen. Want we gaan nu eindelijk eens een keer na, wat is het, 30 jaar uitstellen en voor ons uitrollen. Gaan we wat doen aan die stikstof? Christiane van der Wal, minister, die heeft dat met een grote voortvarendheid en opgewektheid opgepakt. En dat is toch redelijk ontploft. Misschien mag je het wel ontploft noemen. Er moest weer een bemiddelaar komen en er moest weer opnieuw iets wat iedereen al lang wist, moest allemaal opnieuw worden opgeschreven en er moet weer worden gesproken. En nog steeds zijn de tractoren, het is toch elke week zaten we ergens een tractor boos
ze
te zijn.
Ze kunnen op elk moment weer het land plat gaan leggen.
Ja, en daar is ook wel weer voor geweken en voor gebogen. En voor iemand als Dirk Boswijk is het natuurlijk razend ingewikkeld, want die Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. We hadden het er net al over. Die zijn van heel groot belang voor de coalitie, omdat de samenstelling van de Eerste Kamer daardoor bepaald wordt. En het CDA staat op echt een gruwelijk verlies. Als je kijkt naar die peilingen voor wat ze waard zijn en de verkiezingen zijn. We zijn nog niet zo ver dat we dicht bij die verkiezingen zijn, maar die peilingen, dat schiet niet op. Er blijft niets van over. En een deel is dus agrarische achterban en die zijn weggelopen. En aan Dirk Boswijk de taak, onmogelijke taak, om deze mensen gerust te stellen en tegelijkertijd toch recht te doen aan wat er is afgesproken in het coalitieakkoord. En wat ook gewoon, denk ik, moet, toch iets doen aan stikstofuitstoot.
Maar ik heb wel de indruk dat hij toch een beetje het zwijgen toe heeft gedaan, vooral het afgelopen jaar. Dat hij dacht, ik ga me even niet in het mijnenveld begeven. Ik ga eerst maar eens even rustig kijken waar Remkes mee komt.
Ja,
en hoe
hij
verder,
heeft zich een beetje op de vlakte gehouden. Hij heeft in het begin een paar, volgens mij, hele goede interviews gegeven met zijn idee en zijn visie. En dat... En heeft geprobeerd om tegelijkertijd die boeren er een beetje bij te houden. Maar hij heeft zich niet opgeworpen als een soort van, ik ga hier allemaal de grote bemiddelaar uithangen, wat volgens mij heel verstandig is en ook helemaal zijn positie denk ik niet is. En hij kijkt nu volgens mij een beetje, hoe loopt het en hoe komen we hier? We moeten misschien eerst die verkiezingen door, die Provinciale Statenverkiezingen met zo min mogelijk schade. En dan, ik denk dat er dan pas ook weer echt iets op dit stikstofdossier gaat gebeuren. Dat ligt nu ook een beetje, en er wordt nu uitgekocht. Het gaat een beetje in stilte. Maar ik denk dat we hem ook dan, nou ja, pas dan ook wel weer gaan zien. Want hij heeft natuurlijk niet een heel vrolijk verhaal te vertellen.
Nee. Maar het ingewikkelde vind ik zelf, je kan het tot een heel principieel debat maken. Hè? Van deze sector is uit de klauwen gegroeid en die moeten we nodig, die moet duurzamer worden en die moeten we weer aan banden gaan leggen. Of je kan gewoon denken, we gaan de een naar de ander uitkopen en we kijken wel hoe ver we komen. Want dat lijkt nu toch wel een beetje op gang te
komen.
Een beetje
in, ja, en het gaat redelijk onder de radar. Ja. Wat misschien wel een goede strategie is.
Je kan uiteindelijk is de individuele keuze van een boer. Je kan ook zeggen, nou, maak hem maar. Je kan 120% van je bedrijfswaarde krijgen. Ja. Maak hem maar.
Ja. En ze krijgen fantastische bedragen. Ik geloof dat Christiane van der Wal zijn woest aantrekkelijke regeling gaan maken. Nou, zo op
120% van de bedrijfswaarde is woest aantrekkelijk.
Ik vind dat wel woest aantrekkelijk. Als ik 120% van de waarde van mijn huis zou krijgen aangeboden en met alles erop en eraan, zou ik misschien ook wel zo goed. Ik ga wel een tijdje op de Malediven zitten.
En dan ook nog vanuit het idee dat het eerder waarschijnlijker is dat de waarde minder wordt in de loop van de tijd van boerenbedrijven.
Dus je moet ook er vroeg bij zijn. Hè? Ja. Je moet dan ook zorgen dat je nu uitgekocht wordt. En je weet dat je, als je je toekomstige waarde, als je dat contant zou maken, dat is helemaal niet zoveel. Je krijgt echt meer geld dan je ever op de markt zou krijgen voor dit bedrijf. Dus het is inderdaad een woest aantrekkelijke regeling. En ik kan me voorstellen dat heel veel boeren eieren voor hun geld kiezen. En ik kan me voorstellen dat die dat niet aan de grote klok hangen. Ja. Want dan ben je een verrader enzovoort. Dus ik denk dat dat nu in stilte, en dat is misschien wel ook de beste weg, niet veel lawaai over maken. Ja. Gewoon rustig gaan kijken. Gewoon gebiedje voor gebiedje, boer voor boer, boerderij kijk voor boerderij. Kijken wat je zo kan uitrollen.
En als dat
uitrollen.
Niet lukt, kun je altijd nog met dwang dreigen of belastingen opleggen. Of...
Kijk, het beste zou zijn een soort uitstootheffingen. Heffingen werken altijd heel goed, belastingen. Dus op CO2-uitstoot of op ammoniak. Je kunt allerlei modellen denken. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Ja. Kunnen economen zo voor je voorrekenen. Maar dat is politiek een lastige. Ja. En dat is ook gewoon een hoop lawaai. En het duurt heel lang voordat je dat er doorheen hebt.
Je kan ook
hebt.
Dreigen dat er straks misschien een links kabinet komt en die gaat heel zwaar belasten.
Nog veel erger. Ja. En die gaan vlees op de bon doen. Ja, nou, en dan ben je
Want in Denemarken belasten ze de CO2-uitstoot. Dat is een hele andere discussie met hun boeren. Daar heeft gewoon de regering gezegd, jullie moeten minder CO2-uitstoot. Ja. Dus ze gaan het belasten.
Ja. Dat is een hele elegante manier.
Maar dat is helemaal geen uitkoopregeling.
Nee. Maar belasten is heel elegant, want dan leg je de prijs of leg je de kosten waar ze moeten liggen. En het is ook democratisch, want het geldt voor iedereen of alles wat CO2 uitstoot. Dus het geldt ook voor Schiphol en ook voor allerlei transportsectoren. Dus dat is veel eerlijker, democratischer. En je laat dan de markt een beetje zijn werk doen, of het mechanisme van kostprijs en aanbod. Dus dat is veel eleganter.
Oké, nou, dan hebben we de stikstofcrisis ook al opgelost.
fantastisch jaar tegemoet.
Het wordt een fantastisch jaar. We gaan nog het algemene beeld van het kabinet. Ja, het woord is inmiddels wordt zo vaak gebruikt dat je er soms ook wel een beetje moe van wordt. En misschien leidt het ook aan betekenisinflatie. Maar het is wel een kabinet wat wel ongekend veel crisis voor zijn voeten krijgt geworpen. We gaan luisteren wat je daarover hebt gezegd.
We hebben aan het eind van dit jaar gewoon een kabinet. Ik kan me niet voorstellen, met zoveel grote internationale crisis, dat er een binnenlandse crisis zich zal voordoen die zo groot is dat een kabinet erover zal vallen. Het kabinet zal het moeilijk krijgen, omdat ze met een hele royale begroting zijn begonnen aan hun nieuwe termijn, waar meteen al allerlei problemen mee in zijn ontstaan door die oorlog. Dus die begroting zal misschien herzien worden. Dat zijn allemaal ingewikkelde, pijnlijke dingen. Ze krijgen binnenlands natuurlijk, zullen ze op de proef worden gesteld door, waar we het eerder over hebben gehad, die prijsstijgingen en of mensen daarvoor gecompenseerd moeten worden door de opvang van vluchtelingen. Want het gaat natuurlijk niet vlekkeloos. En er komt op een gegeven moment natuurlijk dat mensen het zat zijn. Nee, het zijn allemaal binnenlandse crisis die in potentie gevaarlijk zijn voor een kabinet. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen, nu vanuit maart kijkende, kan ik me niet voorstellen dat de politiek zich zo zou laten afleiden door een binnenlandse kwestie, dat het kabinet de kop gaat kosten.
Nou, daar heb je groot gelijk in gekregen. Je zei aan het begin al, het is geen huwelijk uit liefde.
Nee.
Het is een beetje een moedje. Maar doordat het een moedje is, worden ze ook een beetje naar elkaar toe gedreven. We voelden het niet echt een alternatief.
Ja,
en
is
ze staan
alternatief.
Allemaal slecht voor in de peilingen.
Ja.
Dus het is ook toch.
Scheelt
het is,
ook. Ja, dat helpt waarschijnlijk ook. Ja.
Niemand durft het aan.
Nee.
Niemand denkt, we gaan naar de kiezer, want dan worden wij veel groter. En dan zullen we eens even de macht grijpen hier. Alleen de oppositiepartijen hebben daar belang bij. Zijn er toch onderwerpen waarvan je denkt, ja, dit zou wel eens heel spannend kunnen worden. Want hier lopen de meningen toch zo uit elkaar dat ik. Nou ja, dat het misschien toch ineens kan knallen. Of...
Ja, nou ja, kijk, op stikstof kan het nog echt heel erg raar aflopen, denk ik. Als op een gegeven moment ook regeringspartijen echt heel opzichtig onder afspraken uit gaan lopen, zou kunnen. Vluchtelingen is altijd een potentieel splijtswam en die vluchtelingenopvang. Maar ik heb het idee dat nu Erik van den Burg, ja, kijk, als hij straks die gemeentes echt gaat verplichten, als daar echt een opstand onder burgemeesters ontstaat, heb je misschien ook niet helemaal meer in de hand. Een groot probleem waar we het nog niet over hebben gehad, en waar jouw favoriete minister voor verantwoordelijk is, dat is de woningmarkt.
Mm-hmm.
Dat is wel echt iets wat mensen heel direct raakt en waar het veel over gaat en wat een bron is van veel onvrede. Dat je in sommige delen van het land echt geen woning meer kan vinden. Of dat je kind het huis uit wil en die kan gewoon nergens terecht. Ook niet voor €700, ook niet voor €800, ook niet voor €900 huur. En dat is heel, heel taai ding wat Hugo de Jonge nu met de typische Hugo de Jonge-achtige blijmoedigheid aan het oplossen is, met overal bouwen. Dat, ik kan me voorstellen dat daar op een gegeven moment een soort onvrede, die sluimerende onvrede, dat een bron gaat worden voor ook binnen het kabinet, dat men gaat kijken naar, maar kiezers zijn hier wel echt heel ontevreden over. Hebben we nog wel, weet je, hebben we nog wel voeling, hebben we nog wel vertrouwen?
Ja.
Ik kan me voorstellen dat echt een probleem.
Ja, maar het is misschien wel het grootste probleem, althans sowieso voor de kiezers. Maar het is minder een splijtvorm, toch? Ik vind stikstof echt een splijtvorm.
Ja, stikstof is een potentiële splijtvorm.
Terwijl CDA en in mindere mate VVD en de ChristenUnie willen toch een beetje onderuit.
Ja, dat is echt wel een splijtvorm. Er zitten ook allerlei meer culturele componenten bijna in. Van wil je nog zo'n intensieve veehouderij houden? Dat heeft allerlei nadelen, van dierziektes tot dierenwelzijn, tot die stikstofuitstoot. Maar dat wordt dan ook wel meteen in de cultuuroorlog getrokken, van we mogen geen vlees eten of wel vlees eten en is dat woke of niet. Dus daar zit een hele rare component onder, die dat een ingewikkeld probleem maakt. De tegenstelling tussen stad en platteland wordt ook enorm opgeblazen. Zoals je het romantisch platteland hebt en een stad vol met hippe stedelingen die dat willen vernietigen. Dus er zitten allerlei cultuuroorlogachtige elementen in die stikstof.
Is dat het grootste schisma in de samenleving aan het worden? Tussen stad en platteland?
Het is volgens mij een verzonnen schisma. Want er wonen allerlei soorten mensen overal. En het is volgens mij een geconstrueerde kloof die bijvoorbeeld door de Boerburgerpartij wordt opgeblazen. Alsof er ander soort mensen wonen met ander soort opvattingen.
Ja.
Terwijl dat volgens mij echt wel meevalt in de praktijk en het veel gemêleerder en gemengder is. Maar er is een soort, het is natuurlijk een makkelijk schema. Je hebt stadse problemen en stadse onderwerpen. En je hebt plattelandsproblemen, plattelandsonderwerpen. Maar volgens mij is dat schisma niet zo.
Dus daar moeten wij zeker niet in meegaan het komend jaar.
Nee.
Denk je dat het gewoon zo blijft? Dat ze lekker tegen elkaar aangedrukt blijven, met hun ruggen naar de boze buitenwereld gekeerd?
Ik denk dat heel veel afhangt van hoe die verkiezingen gaan lopen voor de Eerste Kamer uiteindelijk. En wat het betekent voor de samenstelling van de Eerste Kamer. En wat het betekent voor de slag van dit kabinet. Stel dat er straks een Eerste Kamer zit die echt alles wat vanuit het kabinet komt gaat tegenhouden of torpederen, dan krijg je een onwerkbare situatie. En dat kan niet eeuwig door blijven gaan. Wat vaak wel een trigger is voor een kabinet om bij elkaar te blijven, is als het met niemand echt goed gaat in de peilingen. Nou, je zei het net al, ze hebben geen van vieren echt dusdanige peilingen dat ze belang hebben bij verkiezingen. Dat kan ook wel een heel sterk samenbindende factor zijn. Ja. Dat is een hele negatieve reden om bij elkaar te blijven. Maar ja, vaak mensen blijven ook vaak om negatieve redenen bij elkaar. En dat geldt ook voor kabinetten.
Oké, nou, dat lijkt me een mooie slotconclusie. Shaila, dank je wel. Dit was de laatste aflevering van 2022, de nabespreking. Dank voor het luisteren en alvast een heel gelukkig 2023. En vergeet ook niet te luisteren naar onze dagelijkse podcast, de Volkskrant Elke Dag. En op vrijdag naar onze politieke podcast, De Kamer van Klok. Graag tot dan.